Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Morgen praten in het Catshuis verschillende organisaties met premier Mark Rutte over de excuses die Nederland van plan is aan te bieden voor het slavernijverleden. Eerder lekte uit dat dit op 19 december zou gebeuren, wat voor veel verwarring en onrust zorgde. Of de excuses op deze manier geaccepteerd worden, is dan ook nog maar de vraag, vertelt correspondent Nina Jurne.
Eind november kwam de NOS met uitgelekt nieuws dat er op 19 december van dit jaar excuses zullen worden aangeboden door de Nederlandse regering voor de slavernij. En dat nieuws dat sloeg in als een bom. Ook bij veel nazaten van tot slaafgemaakte. Bijvoorbeeld ook bij Peggy Burkes. Zij is beleidsmedewerker in de politiek. En ze is 62 jaar en ze is eigenlijk al heel lang met dit onderwerp bezig. Haar voorouders, ja, die zijn ook ooit als slaven uit Afrika gehaald en naar Suriname verscheept. En zij is zelf ook geboren in Suriname.
Ik dacht, waar komt dit nou weer vandaan? Ik heb bij iedere slavernij-dialoogtafel het afgelopen jaar gezeten. En ik heb geen moment het idee gehad dat we out of the blue zouden gaan horen, op 19 december gaan er excuses aangeboden worden.
Wat ik zelf heel opmerkelijk ook vond bij dit, is dat het werd helemaal niet rechtgetrokken. Er werd niks aan gedaan om zeg maar die commotie te sussen.
Ik kan er niks over zeggen. Dit wordt pas bekendgemaakt, En wat dan dit is, ziet u ook pas op dat moment.
Dus het is steeds meer een eigen leven gaan leiden.
Zoals het nu gaat, heb ik echt zoiets van, wie heeft dit bedacht? Hoe komen ze hierop? Waarom 19 december? En wat gaat er precies gebeuren? Waarom zo geheimzinnig doen erover? Ik weet het niet. Ik vind het heel raar.
Als je dat zo allemaal hoort, dan lijkt het echt dat zij vanuit hun eenrichtingsverkeer die excuses willen opleggen. En je kunt je afvragen, is het dan niet gedoemd te mislukken?
Waarom zijn die excuses zo belangrijk voor mensen als Peggy en andere nazaten van het slavernijverleden?
Je hebt het over een geschiedenis van 200-300 jaar zware misdaden tegen de menselijkheid. Er zijn rond de 10-12 miljoen Afrikanen eigenlijk ontvoerd vanuit Afrika. Zijn over de Atlantische Oceaan ook onder hele gruwelijke omstandigheden in slavenschepen bovenop elkaar gestapeld met veel geweld. Zijn die naar Latijns-Amerika, naar de Amerika's gebracht. En die mensen zijn op plantages te werk gesteld onder erbarmelijke omstandigheden. Dwangarbeid kun je zeggen. Zijn mishandeld, zijn verkocht. Mensen werden gedwongen een andere cultuur. Mochten hun eigen religie, hun Afrikaanse rituelen mochten niet beleefd worden. Het werd verboden, ze kregen een andere naam.
Ik geef altijd het voorbeeld van wanneer ik kijk naar kunst en kitsch. En ik daar mensen binnen zie lopen met kunststukken die al eeuwen in de familie zijn. En dan denk ik van, ik weet niet eens waar ik vandaan kom eeuwen geleden.
Je bent gewoon losgerukt van je identiteit ook, hè? Ik bedoel, als nazaten van slaafgemaakten hun stamboom gaan uitzoeken, dat heb ik zelf ook geprobeerd. Je komt niet verder dan de geschiedenis van de plantage.
Dat vind ik nog altijd wel het allermoeilijkste aan dit hele verhaal. Dat je identiteit van je af is gepakt. Dat ik gewoon niet meer weet waar ik vandaan kom.
Nou, als je dan kijkt naar de slavernij, waarin mensen ook onderdrukt zijn en er neergekeken is en zwarte mensen als minder werden gezien, niet eens eigenlijk als mensen werden gezien. En als je dat doortrekt naar het hier en nu, waar er nog steeds negatieve, vaak stereotype ideeën en beelden zijn over zwarte mensen.
Die ongelijkwaardigheid, het geloof dat de ene mens beter is dan de andere mens, racisme, discriminatie, dat is daar de wortel van.
En hoe is die vraag naar excuses precies ontstaan?
Het is een lang traject geweest. Ik woon al langer dan 20 jaar niet meer in Nederland. Maar ik herinner me dat toen ik hier nog wel woonde, dat je al groepen Surinamers had die op 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, Kitty Kotti in het Surinaams, de ketenen verbreken, verbroken ketenen, dat op die dag, ja, dat er al bijeenkomsten waren. Nou, dat is steeds groter geworden. Op een gegeven moment is er ook een monument gekomen in het Oosterpark. En toen hadden de mensen ook echt een plek met een monument. En die herdenkingen zijn steeds groter geworden. En op een gegeven moment heeft dan al Amsterdam als stad een groot onderzoek laten doen naar de eigen rol van de stad Amsterdam tijdens de slavernij. En Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld, want die was op een gegeven moment mede-eigenaar ook van Suriname. In de Sociëteit van Suriname. Die bestond ook uit de West-Indische Compagnie, de familie van Sommelsdijk en ook de stad Amsterdam. En na dat onderzoek, waar heel duidelijk eigenlijk uit bleek wat de rol van de stad Amsterdam in dat verleden was, toen hebben ze besloten, wij gaan excuses aanbieden. En heeft Femke Halsema dat gedaan? En ik weet dat dat heel goed is gevallen. Haar tekst, de hele manier waarop, met heel veel kracht eigenlijk.
Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakte, bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan.
Ja, en dan had je op een gegeven moment ook de onderzoeken van de banken. De Nederlandse Bank, de ABN AMRO Bank, die zichzelf ook gingen onderzoeken. Dus die hebben daar ook op een respectvolle en hele verantwoorde manier hebben ze daar ook op gereageerd, op hun eigen verleden. En op een gegeven moment komt dan bij, wat gaat de Nederlandse staat doen? Nou, dan is er een delegatie geweest van de Tweede Kamer naar Suriname. Dat was augustus van dit jaar. Die zijn op een vrij lange reis Suriname en ook alle eilanden geweest. Hebben daar met organisaties gesproken. Hebben zich laten voorlichten op de plekken waar de slavernij zich heeft afgespeeld. Nou, en na dat bezoek is Mark Rutte in september naar Suriname gegaan om zich ook te laten informeren door deze organisaties. En ik sprak Rutte toen ook en hij zei ook van ja, mijn visie is ook echt veranderd de laatste jaren over dit onderwerp.
Besef bijvoorbeeld dat als je 150 jaar terug in de geschiedenis gaat, dat betekent dat in families die verhalen nog doorgaan, niet meer als een voltooid verleden tijd, maar als een onvoltooid verleden tijd. En dat het natuurlijk bij 150 jaar, hoewel lang geleden en er niemand meer leeft uit die tijd, dat wel degelijk een onvoltooid hoofdstuk is.
Maar op een gegeven moment, en dat was ook echt een belangrijk moment, dat voor het eerst eigenlijk, en dan zijn we eind oktober, een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken voor die excuses. En ja, toen is echt gekeken van oké, er komen excuses, hoe gaan we dit dan nu aanpakken?
Ja, dus politiek vindt er dan ineens een flinke draaiplaats. Maar ik had begrepen dat uit onderzoek blijkt dat 6 op de 10 Nederlanders eigenlijk het nut niet snapt van die excuses. Waar denk jij dat het mee te maken heeft?
Nou ja, ik begrijp het wel. Want het is, denk ik, pure onwetendheid. En ook een heel gebrek aan empathie. Het is niet iets waar wij mee zijn opgegroeid hier in Nederland in het onderwijs. Dat maakt voor heel veel mensen geen deel uit van hun geschiedenis, van een collectief geheugen.
Ik kan me herinneren, toen mijn zonen op school zaten, dat het hoofdstuk slavernij, dat was, stelde helemaal niets voor. Dus ik, in de tijd van mijn oudste zoon hadden vrienden van mij, die hadden een soort zondagsschooltje in de Bijlmer, waar die jongelui bij elkaar kwamen. En dan kregen ze een paar uurtjes Black History classes. En dan werd ze dus verteld vanuit het perspectief van die zwarte geschiedenis van wat er gebeurd is. Nou, dat was voor hun heel belangrijk, want dat was de enige plek waar ze iets anders hoorden dan wat ze op school hoorden.
We hebben wel de verhalen over de Gouden Eeuw en het idee van onze perceptie van de Nederlanders als overzeese helden. En hè, dat is er wel helemaal, die perceptie hebben we. Maar niet dat die helden een keerzijde hebben.
Ja.
En dan kun je natuurlijk moeilijk verwachten dat dan heel veel mensen zoiets hebben van excuses zijn belangrijk. Want dat is iets van inderdaad ver weg uit hun verleden.
Als ik soms kijk naar de discussie zoals die hier gaat, en zeker op social media, dan denk ik echt van, hadden die mensen maar beter geschiedenisles gehad op school en geweten wat er daar allemaal is gebeurd.
En als we nu nog even teruggaan naar die excuses, hè?
Ja.
Nu is er dus veel onrust over ontstaan. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd?
Nou, 19 december was sowieso al een datum waarin er een reactie zou komen van de regering op een onderzoek van de dialooggroep. En die dialooggroep, daar zitten allerlei verschillende mensen in die een advies heeft uitgebracht over de excuses. En daar zou een reactie op komen van de regering. En plotseling was die datum, 19 december, de datum dat er al excuses zouden worden aangeboden. En die 19 december is geen bijzondere datum. 19 december is ook heel snel. En wat je dan ook nog hoort, de verbazing bij de groepen die met dit onderwerp bezig zijn. Zowel in Nederland als op de eilanden, als in Suriname. Die zeggen van ja, maar wij wisten van niks. Dit is helemaal vanuit Den Haag bedacht. Terwijl Rutte juist met die mensen om tafel heeft gezeten en er juist ook is gezegd van, goh, het is belangrijk dat we daar ook over meedenken. Dat wij ook over de tekst meedenken van die excuses. En dat we ook meedenken over hoe dat vorm krijgt. Ze voelen zich heel erg buitenspel gezet. Mensen die zich hier heel erg druk over maken, die zeggen van ja, het lijkt wel alsof dit weer een koloniale, hè, de kolonisator die bepaalt weer hoe het moet. Ja. Zelfs met de excuses. En ik sprak daarover met Armand Sunder. Sunder is de voorzitter van het Nationaal Comité voor Slavernij en Reparatie. En die gaf toen aan dat hij uitgenodigd was door de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo. En dat hij daar ook kenbaar heeft gemaakt dat het niet de manier is om dit zo aan te pakken.
Ja, we hebben duidelijk aan de ambassadeur doorgegeven. Dus dat de manier waarop het traject nu bewandeld wordt, dat niet juist is. Dat we gelijkwaardige partners zijn. En dus dat wij dus ook invloed willen hebben op dit proces.
Het moet oprecht zijn. Het moet niet lijken alsof, weet je wel, zomaar. Want de excuses moeten ook geaccepteerd worden. Dus vandaar dat het ook belangrijk is dat er meegedacht wordt. Dat is wat de Surinaamse organisaties dus zeggen. Over de manier waarop dit gaat en ook hoe dit tot stand komt.
Want is het nou duidelijk hoe die excuses op 19 december eruit gaan zien?
Nee, ik weet dat eigenlijk ook alleen maar uit de media en de uitgelekte media. Nou ja, als dat allemaal klopt, zoals het nu, zeg maar, wat we nu weten, is dat op die dag er op de zes eilanden in Nederland en in Suriname tegelijkertijd excuses worden aangeboden door allerlei verschillende mensen. In Nederland zal premier Rutte dat doen. Op de eilanden zijn dat verschillende staatssecretarissen die naar de eilanden gaan en dat daar doen. En in Suriname is dat minister Weerwind. En daar is ook een dilemma nu bij. Althans, dat ligt gevoelig. Want minister Weerwind is zelf van Surinaamse afkomst. En veel nazaten, veel Afro-Surinamers, veel, ja, ook de groeperingen die hiermee te maken hebben, die zeggen, ja, maar hij is zelf een nazaat.
Hoe kan hij?
Kun je hem dan vragen om de excuses aan te bieden? Ik heb op een gegeven moment ook de reacties in Suriname zelf gepeild. En ja, mensen waren er ook helemaal niet blij mee.
Men speelt dat ding nu een beetje hoogpolitiek, toch? Dus men stuurt iemand van Suriname zo kom af. Die gaat het zeggen. En eigenlijk moeten we blij zijn. Want de Surinamer heeft dat gezegd. Dus nou, daarmee ben ik helemaal niet eens, hoor.
Het eerste dat in me opkomt is, menen ze het dan wel? Als iemand met Surinaamse kom af, met Surinaamse roots sturen, om basically werk te gaan doen wat de Nederlander zelf had moeten doen. De excuses aanbieden. Dus mensen gaan heel gauw afvragen van, is het dan wel gemeen, die excuses?
En hoe heeft Weerwind hierop gereageerd dan?
Ja, Weerwind zelf die zei daarover van ja, ik ben blij, ik ben trots dat ik daarheen ga en ik ga er om te praten. En dat is natuurlijk eigenlijk in principe de officiële lezing, is dat er op de 19e december een antwoord komt op het onderzoek, de adviezen van die dialooggroep. Maar dan denk ik van ja, als er nu is uitgelekt dat er excuses worden aangeboden en dat klopt allemaal niet, zet dat dan zo snel mogelijk recht.
Ja, Nina, het blijft dus vaag. Hoe, wie, wat, waar rondom die excuses. Ja, wat voor gevoel geeft dat aan de nazaten van de slavernij?
Ja, een gevoel van wantrouwen. Dat het niet gemeend is. Dat het eigenlijk ook niet iets belangrijks is. Hè, dat het niet oprecht is. Als ik dan ook weer kijk naar hoe het destijds ging met Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Dat ging zo anders. En als je dan dit vergelijkt, dan denk ik van ja, dat voelt heel erg voor veel mensen van, het is niet iets wat oprecht is. Dus hoe kunnen we dit dan eigenlijk gaan accepteren?
Ja, want hoe denk jij dat zij het liefst hadden gezien, die excuses? Hoe hadden zij het liefst die excuses gemaakt zien worden?
Wat ik ervan begrijp, als je met de organisatie spreekt, met de mensen daarvan, die de vertegenwoordigers, dan zeggen ze van ja, we zouden toch die tekst mee willen schrijven. En dat zou op een, in ieder geval een manier moeten gaan die ook past binnen de cultuur. Hè, met misschien bepaalde rituelen. Maar ook bepaalde mensen. Hè. Er wordt al gezegd van misschien wel de koning. Die is als symbool. Maar ook de slavernij werd destijds ook afgeschaft door de toenmalige koning.
Want waar is de koning in dit hele verhaal?
Ja, nou ja, de koning die, wat Rutte erover zei was van ja, de koning wil moet niet bij politiek betrokken worden. Mm-hmm. Maar de koning was wel eerder ook betrokken bij de excuses in Indonesië bijvoorbeeld. Tijdens de grote expositie in het Rijksmuseum over de slavernij heeft de koning zich daar ook laten rondleiden. Het werd ook uitgezonden op televisie. Dat is ook in Suriname weer uitgezonden. Dus ja, dat zijn allemaal dingen dat je denkt, nou ja, dat betekent veel voor de mensen. En waarom zou je dat dan niet doen?
Morgen gaat premier Rutte dus in het Katshuis verder praten over hoe die excuses eruit moeten komen te zien. Met wie gaat zij dat doen en wat gaat er gebeuren?
Nou ja, ik weet dat daar verschillende belangengroepen voor zijn uitgenodigd die met het slavernijverleden bezig zijn. Ook vanuit de eilanden, in ieder geval vanuit Curaçao, weet ik dat er mensen zijn uitgenodigd. En ook vanuit Suriname. Er komen in ieder geval, voor zover ik weet, ook vanuit Suriname de voorzitters van twee organisaties. Dat is al meneer Zunder. Maar daarnaast ook Johan Rozer. Dat is ook voorzitter van het Nationaal Comité Herdenkingsjaar Slavernij. Die is daar wel heel stellig in. Die wil echt ervoor pleiten dat de datum wordt uitgesteld.
Maar hoe groot acht jij de kans dat die excuses helemaal niet plaats zullen vinden op de 19e?
Het lijkt mij, eerlijk gezegd, onhoudbaar om ze op de 19e uit te spreken. Het lijkt mij dat dat niet kan. Want er is zoveel commotie. Er worden organisaties nu ingevlogen uit Suriname die zich hier heel duidelijk over hebben uitgesproken, die zich straks in die vergadering ook gaan uitspreken hiertegen. En je loopt dus de kans dat het niet geaccepteerd wordt. Dat het die organisaties dat gaan boycotten. Ja, dan krijg je natuurlijk een hele crisis. Dus het lijkt mij niet dat zij daarin meegaan met de excuses op de 19e. Dus mij lijkt het dat wordt gecanceld.
Oké, nou, we gaan het merken morgen na het Katshuisoverleg. Dank je wel, Nina.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Tessa Kolen en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, morgen weer.